Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, ondernemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag bij ons in de studio Anouk. Anouk is mama van Max en Lou. En een jongen en een meisje. En zij is de bezielster van de Nurturing Kind. Welkom, Anouk.
Dank u wel. Heel fijn dat jullie mij hier ontvangen vandaag.
Met alle plezier. Wij gaan u vooral laten vertellen, maar een beetje background info. Jij bent bio-ingenieur van opleiding, jarenlang actief geweest in de farma-industrie, farmasector. Ja. Maar enerzijds een burn-out en anderzijds zwanger worden, mama worden, heeft hele leven 360 graden doen keren. Want jij bent momenteel lactatiedeskundige, babyslaapexpert en postpartum doula.
Dat absoluut. Ja.
Wij luisteren een beetje naar uw verhaal. Misschien laten we het bij het begin beginnen. Je was actief als bio-ingenieur en dan werd jij voor de eerste keer mama, denk ik, dat zo is gebeurd.
Ja, ja, dus ik ben bio-ingenieur. Ik heb onderzoek gedaan op universitair vlak ook in medische wetenschappen. Dan ben ik gaan werken in de farmasector, waar ik redelijk snel omhoog geklommen ben. Ik was manager. Ik had een eigen groep consultants eigenlijk dat ik leidde. En ik had een relatie, een vaste relatie. We gingen trouwen en ik ben zwanger geworden. Allee, bewust, hè. Dat was een keuze. Maar ik denk heel naïef, dacht ik, dat gaat mijn leven niet zoveel veranderen. Dat kind gaat naar de opvang, dat gaat mee mijn leven volgen. Ik had voor mij andere mama's het zien doen en die ook konden blijven werken. Maar dat is heel anders uitgedraaid als verwacht. Voor verschillende redenen. Eerst en vooral had ik het inderdaad al een beetje moeilijk op het werk. Heel veel verantwoordelijkheden. Ik was bezig van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En toen ik zwanger geraakte.
Ja. Mag je leeftijd weten als je toen zwanger werd?
Ik was 35, denk ik. Nee, wat zeg ik? Ik was 33.
Oké.
Ja, 33.
Ja, misschien had dat er niet toe doen, maar ik vind het wel interessant om te
doen. En dat is 5 jaar geleden, ongeveer, hè?
Ja, 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 okay. Mijn zoontje is 4,5 nu.
Ja, oké.
Okay. Ja. En dus in de zwangerschap heb ik heel snel gemerkt, ik heb hier eigenlijk amper tijd voor mezelf. Hoe ga ik daar ooit nog een kind bij krijgen? Maar ook in de zwangerschap tegelijkertijd hebben ze een afwijking eigenlijk vastgesteld bij mijn zoontje. Dus heel mijn wereld volledig omgedraaid. Een tijdje ook gedacht dat we hem uiteindelijk gingen verliezen. Maar hij is dan toch geboren en ze hebben alles kunnen terug in orde brengen. Hij is op 4 dagen geopereerd geweest en een maandje op neonato gelegen. En dat was best wel een ingrijpende gebeurtenis. En ik vond het dan ook gewoon heel, heel moeilijk om mijn plan verder te zetten dat ik voor de geboorte had in mijn hoofd. En heel naïef. Ik had een crash voorzien, maar hij is daar uiteindelijk nooit niet geraakt. Niet geraakt omdat het voor hem heel moeilijk was. Hè. Na die maand neonatologie dacht ik, al wat hij nodig heeft is mama, roze wolk en dat komt allemaal goed. Maar dat was ver van waar. Hè. Ik had een huilbaby thuis, mama posttraumatische stress, baby posttraumatische stress. En die combinatie van de twee, dat was best wel intens. Dus ik heb hem eigenlijk uiteindelijk niet naar de crash kunnen doen, gewoon omdat het zo moeilijk was thuis. En ik zag niet, hoe gaat iemand anders daarvoor kunnen zorgen?
Jij was nog wel in dienst eigenlijk?
Ik was in dienst, ja.
Okay.
Ja. En de bedoeling was effectief op 3, 4 maanden was ingeschreven om allee, gelijk in de meeste gezinnen te starten bij de opvang. En dat ik dan terug zou gaan werken. Maar dus ja, dat was heel snel duidelijk dat dat niet ging lukken. Ik was ook heel hard verschoten van mezelf, hoe dat ik zelf in het moederschap stond. En waar dat ik dacht, ja, mijn kind ga ik gemakkelijk naar de opvang brengen. Hè. We waren ook verhuisd om een extra kamer te hebben en zo. Die gaat na 6 maanden in zijn eigen kamertje gaan liggen. Was dat helemaal anders. Ik denk ook vanwege ons verhaal en wat dat er allemaal gebeurd was, vond ik het zelf ook heel moeilijk om hem los te laten. En dus zijn we onverwacht thuis gebleven. Hij werd natuurlijk ook op verschillende momenten terug gehospitaliseerd. Al dat eerste jaar was echt wel intens. En in totaal is hij 8 keer gehospitaliseerd geweest in 2,5 jaar. Dus ik ben dan uiteindelijk met hem thuis gebleven tot hij naar school ging op 2,5. Ondertussen had ik al een dochtertje. Zij is geboren toen mijn oudste 19 maanden was.
Dat is ook nog kort op één. Alles ja, kort. Op één,
ja. Zeker gezien de situatie waar je dan in zat, zo heftig, dat je toch zegt, we gaan meteen al voor een tweede. Hey, dat is zo... Ja.
Ja, we hebben altijd geweten dat we er 2 wouden. En op dat moment dacht ik ook, we zitten er nu toch in. Liever alles kort op elkaar. Mm-hmm. Ik had, langs de ene kant dacht ik ook, van als we er echt uit geraken, uit het moeilijke, uit de pampers, uit de dutjes en op school, dan dacht ik, ja, dan ga ik mijn eigen leven terug willen. Dan laat ik dat niet meer los.
Ja, okay.
Dus ja, we hebben dan die tweede...
Moedig.
En dat was dan, dat was net voor corona. Dus zij was 6 maanden toen corona uitbrak. Toen was ik net verhuisd. En ik dacht, ja, we gaan daar... buiten Brussel gemakkelijk opvang vinden. Het was dan het idee inderdaad dat zij zo tussen 6, 7, 8 maanden naar de opvang ging. Maar met corona en met de toestand in de opvang gewoon, is dat daar ook weer niet van gekomen. Wij stonden op wachtlijsten. En zij is uiteindelijk pas op 2 jaar naar de opvang gegaan.
Nee.
Dus ik ben in totaal 4 jaar thuis gebleven.
Sorry, dat was meteen ook een keuze, jij en niet uw man. Allee, uw man die zei ik gewoon zijn job blijven doen dan. Of,
ja.
Of was hij ook bereid om te zeggen, jij gaat terug werken en ik doe het? Of?
Hij was bereid dat te doen, ja. In het begin was het wel mijn keuze van ik wil met mijn kind zijn. Hè. Ik vond het in het begin heel erg moeilijk om hem af te geven. Ik had ook heel bepaalde ideeën over het ouderschap, waar ik niet altijd steun... voor vond. Maar had ik gewild zelf terug gaan werken, had hij op dat moment een stapje teruggepakt. En dat zegt hij nog nu altijd. Hè. Als we op een moment vinden dat er terug iemand meer thuis moet zijn, dan is hij zeer bereid die stap te nemen. Maar dus ik heb het zelf willen doen voor een zekere tijd. Maar het is niet dat ik die 4 jaar niks gedaan heb. Hè. Want tijdens die 4 jaar... heb ik heel veel zelfkennis gedaan. Hè. Hoe sta ik in het leven als moeder? Wat zijn heel mijn visie, mijn waarden zijn helemaal ondersteboven geschud geweest eigenlijk. Hè. En ik heb mij dan herschoold. Ik heb gezegd, ik kan niet terug gaan werken gelijk ik het ervoor deed. Van 7 uur 's ochtends weg zijn tot 9 uur 's avonds, dat is niet haalbaar. Niet voor mijn kind, hè. Op dat moment, voor mijn oudste vooral, maar ook niet voor mij, dat is niet de wens dat ik heb. En ik vond ook nergens op dat moment, hè, 4 jaar geleden, ondertussen is er heel veel veranderd. Ik was heel hard op zoek naar validatie en steun in hoe dat ik in het ouderschap stond. En ik vond dat hier in België precies niet. En dat heeft een tijdje geduurd, eer dat ik dat dan wel gevonden heb in Australië, online natuurlijk, hè, in Canada. En dat heeft mij zoveel deugd gedaan dat ik zeg, ja, dat kan niet, dat die stem hier niet bestaat. Ik wil die zijn, ik ga die zijn voor andere ouders. En het is zo dat ik dan beginnen ben, eigenlijk was mijn zoontje 6 maanden toen ik mijn slaapcertificatie ben gestart. Maar ik heb daar dan... Ik heb die studies gedaan, ik heb veel bijgeleerd, maar ik ben daar niet actief mee begonnen voordat iedereen op school zat. Hè. Dan die doula-certificatie heb ik er ook bij gedaan en dan nog een jaartje lactatiekundigen in de hogeschool. En voilà, eer dat allemaal afgerond was, 2 kinderen op school, kon ik eraan beginnen.
Stevig.
Ja, een hele boterham.
Ja, zeker als die kindjes thuis ook nog zijn. En dat toch allemaal ja, op die moment die studies doen, vind ik toch al heel...
Chapeau, zeker. Ja, maar dan zal de motivatie groot geweest zijn. Hè?
Ja.
Wat voor mij misschien helemaal duidelijk is, is je zegt, ik stond anders in het moederschap. Ik vond hier mijn stem niet, mijn steun niet. Kun je misschien even een beetje toelichten hoe dat jij er dan in stond? Of wat net waar je op botste eigenlijk hier in deze maatschappij dan eigenlijk?
Ja, wel opnieuw, ik vermoed dat het een beetje ook aan... Ik weet niet, hadden wij niet geleefd wat we geleefd hebben, hè, met die zwangerschap, hè, de stress,
De stress
de diagnose.
Door de diagnose dan? Of ook omdat je gewoon een moeilijke zwangerschap had? Of?
Nee, wel, als je op 22 weken te horen krijgt dat je kindje misschien... Ja, het is een hoe moet ik het zeggen? Het was een levensgevaarlijk medisch probleem.
Okay.
Dus als er niks gedaan werd, zouden wij het niet overleven. En voor een tijdje, voor 8 weken lang, wisten ze niet goed, gaan het palliatieve zorg zijn of gaan we het kunnen repareren, effectief. Dus ik 8 weken niet geweten, ga ik nu mama worden en een levende baby hebben of niet? Ja. Dus dat was 8 weken pure stress. Allee, dat is niet te bevatten wat er dan door het hoofd gaat natuurlijk. En na 8 weken kwam dan uiteindelijk de verlossing van... het is iets minder erg dan dat we dachten, dus we gaan toch met 2 operaties kunnen alles repareren. Maar dan zeggen we, oké, oef, maar we zijn niet voorbereid op wat dat effectief representeert. Hè. Een kindje dat geopereerd wordt op 4 dagen, een maand neonatologie, dan ik zeg het ja, nog 7 à 8 keer gehospitaliseerd geweest en dan nog eens een operatie op 2,5 jaar. Dat is best wel intens. Ja. Dus.
Ja, je blijft met die onzekerheid ook. Ik ben ook geboren met een hartafwijking, ook geopereerd. En als ik als mama daar nu over praten. Ook al is dat allemaal in orde gekomen en zeiden ze dat ook wel, dat komt in orde, maar je blijft, totdat dat zo is, blijf je gewoon echt stressen, denk ik, en je zorgen maken. En ja, dat is geen roze wolk, denk ik, dat je dan op zit. Hè.
Nee, ja, en het is ook altijd de vraag, zien ze, kunnen ze alles wel zien? Hè? Ja. En is het wel juist wat ze zien? En gaat het wel zijn wat ze ons zeggen dat het gaat zijn? Het was altijd nog de onbekende, zit daar nog iets achter? Dus ja... De stress is nooit helemaal gevallen. En dan nog op neonato. Je mocht daar niet 24 op 24 naast je kind zitten. En mijn instinct op dat moment was heel hard van wel. Mm-hmm. Dat was voor mij heel erg moeilijk om gescheiden te zijn heel de nacht. Net denk ik omdat ik hem bijna had moeten afgeven in mijn hoofd. Hè. En dus ik wou alleen maar mijn kind vastpakken. En ik dacht, als hij bij mij mag zijn en kan zijn en we gaan naar huis, dan komt alles goed. En dus thuis ook. Mijn instinct was heel de tijd dichtbij houden, hè, niet per se neerleggen, samen slapen, dragen, heel veel dragen. Ook gewoon omdat hij daar nood aan had. Hè. Hij kwam thuis en hij deed niks anders dan huilen. Dus ik wou heel veel bieden aan mijn kindje. Dat leek mij zo hard nodig te hebben. En ik stootte heel de tijd op onbegrip. Maar alleen, maar leg hem toch eens neer. Maar alleen, laat hem toch eens huilen. Maar alleen, je verwendt hem. En dan een kind waar dat het minder en minder goed mee gaat. Hij begint slechter te slapen en hij weent nog een beetje meer. En hij kan ook niet gemakkelijk naar andere mensen gaan en ik kan hem niet in de crash zetten. Heel veel onbegrip. En er is zeker een heel deel dat niet speciaal normaal was, maar wel een deel dat wel normaal is. Dus ik ben me daar een beetje gaan in verdiepen. Ik ben echt op zoek gegaan naar informatie en waar kan ik die vinden. En dus ik heb echt pas de stress kunnen laten gaan en rust gevonden de dag dat iemand mij zei, het is oké en het is normaal. Het is oké dat je kindje vertelt wat dat heeft meegemaakt en het is ook oké dat jij daar zo op reageert en het is oké dat je dat kind wilt bijhouden en het is oké dat je die draagt en het is oké dat je daarbij slaapt en het is oké dat hij 's nachts wakker wordt 3 keer, hè, op 6 maanden. En dus het is die stem dat ik miste en dat ik vandaag probeer te zijn. Ouders die willen ja, of die op dezelfde manier als ik naar het ouderschap kijken, zeggen dat het, ja, dat het oké is, hè, hun intuïtie te volgen en niet specifiek de maatschappelijke norm. Ik weet nog dat ik het heel frustrerend vond dat mijn kind niet deed wat er in een boekje stond. Je bereidt je dan wel voor en je leest blogs en boeken. En, natuurlijk, bij ons was er die achtergrond, hè, dat een beetje roet in het eten gooide. Maar het was heel moeilijk om een baby te hebben die nergens in past en een hele tijd de indruk te hebben dat je baby het niet goed doet of dat jij het niet goed doet. En dat is ook wat dat ik heel de tijd terug weerkaatst gekregen kreeg.
Er was echt gewoon niemand, ook geen vroedvrouw of zo. Want ik vermoed dat je een vroedvrouw aan huis had, misschien, die de opvolging deed of zo.
Oh, nee, als je een maand op neonato gelegen hebt, is er niemand meer die komt. Hè?
Ah ja, oké.
Okay. Je gaat naar huis met je baby en dan...
Ah ja, dat is juist. Maar ja, oké.
Okay. Mijn vroedvrouw is lang geweest. Hè?
Ja, langer dan een maand?
Ja.
Allee, die van mij ook zo... Na een maand zei die... Het lukt. Als er iets is, belde maar zo. En dan heb ik dat niet meer gedaan. Maar ja, dat zijn wel pittig inderdaad, dat je niet meer echt die opvolging hebt. En uw man, kon die daar goed mee om? Hoe dat jij toen waard als mama? Of hoe zo betrokken en begreep hij dat? Of vond hij dat ook moeilijk om die situatie om te gaan?
Nee, ik heb een man... ik heb hem goed gekozen. het is echt een familieman. Voor hem, ja, kinderen voor hem was altijd... er was geen twijfel aan dat hij kinderen zou hebben of willen. Hij zoekt niet speciaal op naar dingen. Het is niet zo iemand die zich interesseert en boeken leest over ouderschap. Maar hij luistert wel naar alles. Dus ik ben met veel informatie afgekomen. We hebben ons ook laten helpen, natuurlijk. We hebben dat niet alleen gedaan. En dus al de informatie dat ik doorspeelde, heeft hij altijd met heel veel interesse opgenomen. En hij was altijd heel, heel snel mee op de kar. Dus daar heb ik ook veel geluk in. Op dat vlak niet ook nog tegen elkaar zijn moeten gaan boksen. De valkuil was met zo'n kind dat heel veel huilde, was het allemaal zelf willen doen. Hè? Bij papa huilde hij dan nog net iets meer. Dus ja. Ik ben een beetje in die valkuil getrapt van... Bij mij is het gemakkelijker. Ja. Dus dat hebben we ook echt moeten leren. Hè? Moeten leren... En te vertrouwen aan andere mensen, hè, dat andere mensen het ook kunnen. Voor mezelf grenzen stellen. Dus dat is een heel lang leerproces geweest.
Dan hadden we waarschijnlijk ook heel weinig... Ja, ik wou nu me-time zeggen, dat is nu... Ik denk dat weinig mensen dat hebben. Maar gewoon ook echt rust. Momenten voor jezelf, ja, rust. Ja. Ook omdat je die erkenning... Dat niemand zei van, het is oké.
Nee, inderdaad. Ik weet dat ik de eerste keer is alleen brood ben gaan kopen. Toen hij 8 maand was of zo.
Oh.
Ja.
Dat is wel heftig. Ja, dat kan ik mij niet inbeelden.
Nee.
Ja.
Ja, dat is pittig. En de, jullie ouders, waren die bereid om een deel op hun te nemen of u te ondersteunen daarin? Of was dat ook zoiets van, nee, dat laat ik eigenlijk niet toe. Dus laat me maar gewoon doen.
Ja, hij is een Fransman. Zijn ouders wonen in Frankrijk, dat was niet zo gemakkelijk. Mijn ouders wonen hier en natuurlijk... Ik heb ook een zus met een kindje, dus die zijn zeker allemaal bereid geweest. Het was voor mij moeilijk gewoon.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ik heb een maand moeten afgeven en daarna was het zo precies van...
Mm-hmm. Nooit meer.
Nee, toch. Een tijdje niet meer. En dat is echt... Ja, ik heb dat echt moeten leren. Leren, met vallen en opstaan.
Ik snap dat ook wel echt helemaal... Mm-hmm.
Ja, zeker. Ik denk dat moeders die er nu naar luisteren, dat die ook wel zoiets hebben van, ik zou net hetzelfde doen, denk ik.
Ja.
Daarmee dat ik het wel raar vind, dat je inderdaad op zoveel onbegrip stuit. Mensen hebben ook altijd een mening klaar. Dat heb ik wel gemerkt, zeker als het over ouderschap gaat. Daarom dat we deze podcast eigenlijk ook doen, om een beetje taboes te doorbreken. Maar ze noemen ze wel de mommy police ook, dat is een term. Maar ik heb daar ook wel mee te maken gehad. Omdat ik net heel los was in mijn opvoeding.
Ja, jawel. Op een bepaalde manier wel.
Op een bepaalde manier wel. Ik heb ook geen borstvoeding gegeven.
Ja.
En dan stond ik soms lijn tegenover mama's die zoiets hadden van... Maar hoezo dat jij die op 3 maanden al bij mama laat slapen? En hoezo, ja. Allee, zo, ja. En hoezo dat die om 7 uur niet in zijn bedje ligt en dat jij daarmee op restaurant zit? Niet zomaar 3 maanden. Allee, zo. Dus er is gewoon, denk ik, heel veel... Er zijn heel veel meningen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk jammer, vind ik. Ik vind
dat goed dat er veel meningen zijn. Want iedereen doet het sowieso op zijn eigen manier. Maar ik vind niet dat je mocht oordelen of moet zeggen hoe dat het dan wel moet. Je kunt als mensen vragen om te helpen, vind ik het helemaal anders dan dat je gewoon zelf zegt van... Hij eet niet goed.
Ja.
En je vraagt niet, wat zou jij doen? Maar andere mensen geven wel gewoon hun eigen mening. Zonder dat je het...
Ja, allee. Of een oordeel, veel gezegd, dat je zegt, wat ze dan bij u waarschijnlijk hebben gedaan, hè, van maar allee, hoe en zo.
Ik was echt op zoek naar advies. Hè. Ik merkte thuis, het gaat niet. Ik heb hulp nodig. Ik was echt actief op zoek naar advies. Maar het advies dat ik telkens kreeg, het was niet zozeer dat het beoordelend was. Het was dat het tegen al mijn eigen intuïtie ging.
Ja.
Mm-hmm. En mijn intuïtie was, mijn kind heeft mij nodig, dus ik geef zoveel als ik kan. En het advies was altijd, neem afstand, hè. Leg hem weg, leg hem alleen, leer hem bij andere mensen gaan. En op dat moment was dat gewoon zodanig tegen mijn eigen gevoel, dat dat mij alleen maar verder in een negatieve spiraal duwde. Ik zeg, het is pas wanneer dat iemand me zei, het is oké dat je hem bij je houdt. Hè. En als dat op dit moment voor u gewoon is wat goed voelt, en wat dat jij nodig hebt, is dat oké. En het is pas dan dat bij mij de stress van mijn schouders gevallen is en ik rust heb gevonden. En dan kun je beginnen wegleggen en afgeven. En...
Heb je eigenlijk bij Lou, uw dochterke, ook gehad? Moeite om haar in het begin af te geven, los te laten is een groot woord, maar allez, of was dat net hetzelfde met haar of was dat toch anders?
Nee, het was anders. Ik heb bij haar gewoon gedaan... wat dat ik wou doen. En met Max heb ik daar nog veel tegen gevochten in het begin. Ik durfde hem niet in mijn bed te nemen. Dus ik stond daar dan uren mee te wiegen in de kamer om hem altijd te proberen terug neer in zijn bedje te leggen. En niemand sliep uiteindelijk, want hij kon dat niet. Hij had gewoon heel veel nabijheid nodig. En hetzelfde, al zijn dutjes wou hij op mij doen op dat moment. En elke keer dat ik hem probeerde neer te leggen, dat was gewoon frustratie, dat was stress, dat lukte niet. Dus dat was echt... ja. Ik doe iets verkeerd, mijn kind doet iets verkeerd, het lukt niet. En bij Lou heb ik dat dus allemaal losgelaten. Omdat ik ondertussen die rust gevonden had, hè, en die validatie gevonden had ergens. En Lou die heeft eigenlijk gewoon van dag 1 tegen mij geslapen in mijn bed. Op een veilige manier natuurlijk. Ik heb die gedragen voor al haar dutjes. De commentaren van mensen terwijl ik at aan tafel met een kind op mijn schoot, liet ik gewoon over me glijden. En dus ik stond veel zelfzekerder in wat ik deed. En zij zal dat ook gevoeld hebben, dat ik deed wat goed voelde. En dus zij was eigenlijk de meest rustige baby dat je kunt inbeelden. Die sliep van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Die werd 2 keer wakker. Die gaf geen kick, die drong, die ging terug slapen. En die deed al haar dutjes vanzelf. Ik heb die amper horen wenen. Dus dat was... Dat was echt van de rust dat ik gevonden had in mezelf, mijn eigen intuïtie te vertrouwen.
Dat zeggen ze ook wel vaak, hè. Een rustige mama geeft een rustig kind. Dat is natuurlijk zo'n gemakkelijke zin voor te zeggen. Hè, maar...
ja.
Het zal er zeker mee te maken. Ja. Ik denk dat bij Max al zeker zijn afwijking in de operatie ook wel invloed hebben gehad. Maar inderdaad ook zeker sowieso. De stress dat jij erdoor hebt gekregen.
Absoluut.
Dat is misschien een stomme vergelijking, maar ik werk met honden. En daar merkte dat ook. Die moeten bij mij komen revalideren. En als dat baasje al helemaal gestrest binnenkomt, no way dat die hond dat goed doet.
Ja.
En dan denk ik echt van, ga even naar buiten, want het gaat niet lukken zo.
Ja.
Dat is, en denk, een kind reageert ook denk ik enorm op hoe dat je gedraagt, hoe dat je voelt. Mm-hmm. Dus.
Absoluut. En wel, dat is iets dat wij geleerd hebben. We zijn met Max op Kleine K geweest, bij Binu Singh.
In
Leuven, nee.
Sorry.
Dat is een speciale eenheid voor mama-baby of papa-baby. En zij helpen eigenlijk ouders met huilbaby's. En hetgeen dat ze mij daar dus geleerd hebben, was inderdaad... wat dat Max toont, is een beetje een spiegel van wat dat jij voelt. En natuurlijk had hij zelf een beetje zijn trauma dat hij vertelde. Maar hij spiegelde ook heel veel van mijn trauma, van mijn stress, van mijn spanning gewoon. Maar de stress en de spanning van enerzijds wat er gebeurd was, maar ook heel veel de stress en de spanning van iets te willen doen dat maatschappelijk heel de tijd... Allee, waar dat tegengeduwd werd. Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Je merkt inderdaad wel dat de manier waarop dat jij eigenlijk opvoedt, dat dat wel ook iets is dat heel hard... Want wij zijn allebei rond dezelfde periode bevallen. En nu ook zie je zo heel veel vroedvrouwen of doula's. Want is een doula en een vroedvrouw eigenlijk... Wat is het? Want misschien dat mensen dat niet weten. Want sommige mensen verschil. Kennen ook een doula niet. Klopt. Dus misschien is dat wel ook nog goeie om uit te leggen wat dat net is.
Ik ben specifiek postpartum doula, maar je hebt ook geboortedoula's. En de doula begeleidt de ouder eigenlijk vooral op emotioneel vlak. Misschien een beetje organisatorisch vlak ook. Hè. De vroedvrouw is echt de medische kant en de voorbereiding. Dus het kan perfect naast elkaar lopen. Hè. Een mama kan met de vroedvrouw en de doula bevallen.
Heel plastisch even. De vroedvrouw zou uw wonden verzorgen onderaan. En de doula zou met u praten van... Hoe gaat het? Lukt het allemaal? Hoe is het met slapen? Allee, zo eerder dat verschil een beetje. Of is dat nu te kort door de bocht?
Nee, ja, in postpartum wat dat een doula typisch doet, is inderdaad praten. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe staat de man er voor u? Heb je genoeg hulp? Ze kan soms ook koken. Hè? Sommige doula's koken effectief.
Dat heb ik gemist.
Dat is wel een beetje huishoud.
Ja, gelijk familiehulp een beetje. Ja. Dus ja, het is het emotionele steun, maar ook organisatorisch, gelijk ik zeg. Of ook helpen plannen. Hè. Hoe ziet het eruit in de volgende paar weken? Wie komt wat doen? Meal trains voorzien, zo van die zaken. En de vroedvrouw, dat is dan eerder de verzorging van de mama, maar ook de baby. Hè. Die kijkt ook naar de borstvoeding, als er borstvoeding is, of flesvoeding. Die stukjes, dat gaat de doula dan...
Minder.
Ja. Niet doen. En zij mag niks medisch, medisch doen.
Ja, ik wou ook te zeggen, mijn vroedvrouw, ik moet zeggen, ik vond die op... Allee, ik heb er superveel geluk mee gehad. Ik heb er ook wel goed naar gezocht dat ik iemand had dat goede ondersteuning kon bieden. Ook. En ik moet wel zeggen, want jij weet dat, ik heb mijn nabeval... Ik heb wat complicaties gehad, dus ik had het emotioneel ook niet altijd even en fysiek ook niet. Maar die was er... Ik stuurde die 's nachts van, ik heb... terug in boeien, ik ben mega in paniek. En dan had hij haar shift in het ziekenhuis en die kwam ook gewoon nog langs. Dus op dat vlak heb ik ook wel geluk gehad dat zij ook dan op een bepaald vlak het emotionele ook wel mee onder het dingen nam. Maar ik heb ook getwijfeld om een doula eigenlijk te nemen op voorhand. Uiteindelijk niet gedaan, omdat ik het
bij één
persoon eigenlijk gevonden had.
Ja.
Maar... ik wist ook niet bijvoorbeeld dat die ook zou kunnen koken. En dat veel meer is dan enkel het emotionele.
Nee, ze doen bijvoorbeeld massages ook. Hè. Belly binding, rituelen. Okay. Het gaat echt om de zorg voor de moeder.
Ja. Maar dat zij zich goed voelt, dan is het...
En rust. Echt vooral, soms noemen ze oxytocine guards. Ja. Dat de mama kan op dat roswolkje met al haar pijnen, hormonen, kan blijven zitten.
En merk je daar, want je bent daar nu, als ik even goed tel, een anderhalf jaar ongeveer mee bezig, actief dan. Merk je dat daar veel vraag naar is? Merk je dat je inderdaad voor veel vrouwen een stem kunt zijn? Of...
Ik ben niet zo heel veel bezig actief met het postpartum doula. Ik ga niet bij mensen thuis zelf. Ik gebruik dan natuurlijk wel... Ik gebruik die kennis vooral... ik werk vooral rond slaap vandaag. Hè. Okay. Dus ik noem mezelf baby slaapexpert. Dat is baby-led, hè. Dus dat is een heel specifieke visie rond slaap. Maar ik heb dan ook dat lactatiekundige stukje willen doen, omdat slaap en voeding vaak aan elkaar gelinkt zijn. En dat postpartum doula vond ik ook heel interessant, gewoon om... Ik had natuurlijk mijn eigen ervaring twee keer van postpartum, maar goed te begrijpen ook, wat gebeurt er allemaal met mama? Hè? hormonaal en fysiek na,
veel.
Na geboorte.
Ja, heel voilà. Veel.
Dus dat is toch ook wel kennis waar dat ik dagelijks gebruik van maak in de begeleidingen dat ik doe rond slaap.
Okay.
Maar dus ja, hetgeen dat ik nu al een tijdje doe, is vooral slaap. Ook omdat ik zie dat daar heel veel vraag rond is. Er zijn heel veel mama's die inderdaad met kindjes zitten, waar dat ze hun vanaf vragen, is dat wel normaal wat hij doet? Hij slaapt nog niet door, is dat wel oké? Zelfs, ja, hij drinkt nog zoveel keer per nacht, kan dat nog? Hij wil altijd bij mij zijn, dat kan toch niet zo zijn? Ik kan hem nooit neerleggen. Dus heel veel ouders die gelijk ik gewoon op zoek gaan naar wat is normaal, wat is niet normaal, wat is een realistische verwachting? En wanneer het niet meer oké is voor hen, hoe kunnen we het veranderen?
Zijn er ook mensen die preventief contact met je opnemen? Die bijvoorbeeld zeggen van oké, mijn kind is... Ja, ik weet niet hoeveel maanden, maar ik kan niet uit eigen ervaring, want ik had gewoon een gemakkelijk
slapen. Als ze zwanger zijn?
Nee, dat bijvoorbeeld een kindje op 4 maanden of 5 van... Ik zeg het, ik weet zelfs niet wanneer dat het... ja... Ik wou al zeggen, normaal is zijn kind doorslaapt, maar dat... Allee,
bij iedereen is
dat, ja, anders. Bij iedereen is dat anders. Maar zijn er mensen die dat dus bijvoorbeeld preventief naar u komen, die zeggen van oké, mijn kindje slaapt nog niet door, ik wil dat hem doorslaapt.
Dat ze niet wachten op...
Ja,
op,
totdat er in hun ogen een probleem is. Of allee, zonder het abnormaal te vinden dat hij nog niet doorslaapt of zij.
Ja, allee, er is nog niemand naar mij gekomen met de vraag, ik wil dat mijn kindje doorslaapt. Ik denk dat ze mij ondertussen ook genoeg kennen om te weten, ik help ouders niet per se, dat is niet mijn belofte. Hè. Als ze naar mij komen, is mijn belofte niet, binnen zoveel dagen slaapt je kindje door. Dus die vraag heb ik nog niet gehad. Wat ik wel heb inderdaad, is ouders die, ja, die gewoon willen weten, doe ik het goed?
Ja.
Hè? Hij slaapt nog niet door, is dat mijn fout? In de boekjes zeggen ze dit, maar mijn baby conformeert daar niet naar. Dus wat doe ik verkeerd of wat doet hij verkeerd? Allee, iemand moet iets verkeerd doen, want anders zou het zo niet zijn.
En is het uw taak dan eerder om die gewoon gerust te stellen of toch om oplossingen aan te reiken van misschien moet je dat doen en dan zal hij misschien wel eens een keer minder wakker worden 's nachts of zal hij rustiger slapen? Dus je hanteert een bepaalde werkwijze of zo, dat er is dat neergeschreven of is het meer op... Ja, gevoel en case per case dat je...
Het is een beetje van de twee. Dus wat ik sowieso altijd doe, is een stukje educatie. Hè. Wat is normaal op de leeftijd van het kindje waar we het over hebben? Wat zijn realistische verwachtingen? Dus een stukje educatie ook rond hè, wat is belangrijk voor slaap en die rust van de ouderen, niet te veel stress, niet te veel spanning. Een goede slaapbasis, toch, hè, slaaphygiëne. Er zijn een paar zaken dat toch belangrijk zijn. Hoe dat ouders met emoties omgaan. Hè. Ook altijd een stukje zelfzorg. Hè. Als ouders het moeilijk hebben met nachten, ga ik niet enkel naar de baby kijken, maar ook naar heel de omgeving rond. Dus een stukje educatie, een stukje validatie. Het is oké wat dat je doet, het is oké hoe dat je je voelt, hè, waar dat kan natuurlijk. En dan ook echt een persoonlijke analyse. Dus ik ga echt, ik stel op voorhand, ouders vullen op voorhand bijna 100 vragen in, achtergrond. Dat ik kan gaan kijken waar kunnen we misschien toch een paar kleine zaken veranderen om slaap natuurlijk te verbeteren. En soms zijn dat dingen in de omgeving. Wit licht verminderen, ritueeltjes veranderen, wat beetje spelen met wakkertijden, bioritme-issues en zo. Maar heel vaak is het ook werken met de ouders. Loslaten, controle leren lossen. En ja, inzetten op het zoeken van rust in de familie. Rond slaap.
Ja. Rust is iets dat heel vaak terugkomt, hè?
Ja.
Denk ik.
Dat lijkt mij zeker mee. Allee, wij kunnen daar niet over meepraten, maar als je een huilbaby hebt, denk ik dat het heel moeilijk is om inderdaad tot rust te komen. Ik heb er eigenlijk ook geen kennis van. Ik weet niet, een huilbaby heeft dat verschillende oorzaken. Allee, is dat altijd door een trauma? Of is dat berust dat op puur toeval? Van dat ze het eigenlijk niet goed weten hoe dat, dat komt dat sommige baby's onophoudelijk huilen? Allee, ik heb daar heel weinig kennis van, eerlijk gezegd.
Dat is vaak gewoon een hele puzzel. Hè? Het kunnen fysieke ongemakken zijn. En er zijn dan baby's met reflux, baby's met allergieën, baby's, ja, ongemakjes, hè, verteringsongemakjes. En ik denk dat er inderdaad heel wat... Ik ben geen kinderpsycholoog of psychiater, dus ik kan alleen maar uit mijn eigen ervaring spreken. Ja, natuurlijk heeft Max een beetje stress ervaren. Een beetje. Redelijk wat stress ervaren tijdens mijn zwangerschap. En dan nog die maand erna, hè, dat hij elke nacht alleen in dat bedje lag. Hè, en dat er constant medische zorgen werden uitgevoerd op hem. Dus ja, sommige kinderen hebben gewoon iets te vertellen.
Ja, ja. Kan ik in volgen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, wij hebben denk ik misschien geluk bij een ongeluk gehad. Wij zijn allebei bevallen midden in de lockdown. En je had een bepaalde rust noodgedwongen die je anders niet hebt. En allee, zeker, ja, we hebben allebei hectische levens. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien bij... Allee, ik spreek dan voor mijn eigen wel, heeft bijgedragen dat Wolf, mijn zoontje, een heel, heel rustige baby was. Hij had heel weinig prikkels in het begin. Ik ben daar bij aan 6 maanden ook continu bij geweest, wat anders niet had geweest. En mijn vroedvrouw zei daar ook van, ik weet dat je vloekt op de corona en op de dingen, maar pak dat nu als een voordeel.
Ja.
Want dat gaat op je babytje wel uitstralen. Ook zodat je dat bezoek niet hebt in de kliniek en zo. Dat ze eigenlijk al een heel rustige start hebben.
Ja.
Dus dat is denk ik niet te onderschatten.
Mm-hmm. Ze hebben dat in het algemeen wel gezien, hè? Dat met corona inderdaad minder baby's te vroeg geboren werden en zo. Mm-hmm. En dat inderdaad in het algemeen wel duidelijk een positief effect had. Maar wat ik wil gewoon eventjes nuanceren, het is niet altijd zo... het is niet altijd zo dat een onrustig of een huilbaby... Het is niet altijd zo dat de oorzaak bij de ouders moet liggen. Ik focus hierop in dit gesprek, omdat dat ook een stukje van mijn verhaal is geweest, natuurlijk. Mm-hmm. Hè, maar het is niet de bedoeling dat elke ouder dat een kind heeft dat niet doorslaapt of dat een beetje meer huilt dan dat we gewoon zijn, de oorzaak bij zichzelf gaat zoeken. Hè.
Ja, nee, ik wou eigenlijk wel zeggen, ik vind het wel chic dat je iets heel negatief het omgebuigd naar iets heel positief. Allee, je helpt nu eigenlijk andere ouders met je eigen ervaring. Dat is ook niet veel gegeven, denk ik, om daar zo uit te komen. Want ik weet niet, was het niet heel moeilijk in het begin om te zeggen van... Ja, om het licht eigenlijk daaruit te zien en je zo om te switchen tot iets positief. Ik denk dat ook heel veel ouders of mama's de neiging zouden hebben om echt in een depressie te sukkelen en daar echt niet uit te komen. Geraken, nee. Lijkt mij. Toch wel.
Ik ben zeker niet ver geweest daarvan. Misschien zelfs een beetje erin. Ik ben wel iemand die altijd... Ik blijf er nooit bij zitten zo. Ik heb altijd wel... het gaat niet, ik zoek hulp. En ik ben blijven zoeken tot ik het ergens gevonden heb. En ik had het gevonden en dan vond ik het zo interessant, na maanden zoeken, dat ik iets gevonden had, dat ik mij daar heb ingesmeten en in verdiept heb. En dan dacht ik, ja, dat was precies op mijn weg gekomen voor een reden. En dat leek op dat moment ook heel evident dat ik daar iets moest mee gaan doen.
U dankbaar zijn.
Ja, zeker om die te vertellen. En ik denk dat vaker gebeurt dan dat je denkt.
Het is zoiets niet onbespreekbaar, maar er wordt gewoon niet vaak over die dingen verteld, denk ik.
Mm-hmm.
Misschien ondertussen al iets meer.
Nee, maar ook door de druk dat je vandaag als vrouw moet het vaak allemaal combineren. Job, mama worden, nooit mama worden, nooit mama worden. Allee, er allemaal voor zorgen. En ik denk dat niet lukt op die moment... Dat het niet altijd simpel is om dat toe te geven.
Mm-hmm.
Ik zou het daar heel moeilijk mee hebben om dat toe te geven. Dat geef ik, geef ik wel toe. Nee, ja, maar dat is toch zo. Allee, ja, dat moet zowel, wij hebben gewoon een heel prestatiegerichte maatschappij en dat van vandaag op alle gebied.
Ja, absoluut. En op veel vlakken. Ik was echt carrièrestisch ingesteld. Hè. Ik heb veel gestudeerd en snel omhoog geklommen. En ik dacht echt. hoe mijn leven er vandaag uitziet, had ik 5 jaar geleden... hadden ze me dat toen verteld, dat ik gezegd, was het dat nu? Waar komt jij mee af? Maar het, ja, ik denk dat elke mama in haar het ouder worden wel sommige zaken gaat herbekijken. Hè. Het,
Ik denk om af te sluiten, stellen wij eigenlijk altijd de vraag ook om een ultieme tip mee te geven over hoe dat alles combineerbaar is. Maar ik denk dat het hier nuttiger is om een tip te geven over... Gewoon een gouden tip om... Je mocht er 2 geven, eigenlijk. Dan maak ik het makkelijk. Nee, omdat ik het ook gewoon wel zo interessant vind, omdat... Het ding is ook gewoon... Wij hebben gemakkelijke kindjes en we hebben ook wel al gasten gehad met gemakkelijke kinderen. Dus het lijkt soms zo vanzelfsprekend, terwijl dat het niet altijd is.
Ja, om eigen structuur te vinden.
Ja, dat bedoel ik, ja.
In je gezin nu. Dus allebei werkend, 2 kindjes. Hoe dat je het inderdaad allemaal gemanaged krijgt...
Wij rekenen heel veel op elkaar. Hè. Dus dat is wel iets dat ik heb moeten leren. Hè. Loslaten en afgeven. En dus wij delen eigenlijk ongeveer alles door 2. Hij is een beetje minder daar voor de kinderen op te vangen na het school onmiddellijk. Maar hij zet ze bijvoorbeeld elke ochtend af. En als ik er eens niet ben, dan kan hij ook gemakkelijk... hij kan af en toe van thuis werken en dan kan hij ze wel gaan halen, bijvoorbeeld, totdat ik terugkom. En op de dagen dat ik een beetje minder geef, wel, dan werk ik bijvoorbeeld een zaterdagochtend of zo. En hulp vragen. Hè. Ik denk dat dat iets is dat ik aan al mijn ouders meegeef. Dat is... We zijn niet gemaakt om het alleen te doen. En ik heb het proberen alleen te dragen. En dat is... Dat is met een gemakkelijke, als ik het zo mag zeggen, baby eigenlijk al bijna niet te doen. Maar dan als er nog wat problemen bij zijn, al helemaal niet. Dus we kunnen het niet alleen doen. En dus we wonen nu wel in de maatschappij van vandaag allemaal in nucleaire families. En sommige families hebben dan ook nog de pech dat de ouders niet dichtbij wonen, hè, of nog zelf werken. Misschien niet veel broers of zussen of misschien gewoon zelf geen contact meer. Ja, dan moet die hulp ergens anders gevonden worden. Die village moet op een of andere manier... Ja, op een andere out-of-the-box thinking gezocht worden. Hè. Dat kan de opvang zijn, dat kan een nanny zijn, een babysit, dat kan familiehulp zijn, dat kan oudergroepen zijn. Allee, dat zijn heel veel manieren om op andere mensen te steunen, om het dan toch te kunnen doen.
Een goede tip om af te sluiten, denk ik.
Zeker, ja.
Wij willen u bedanken om tot hier te komen. Het was ook een tripje.
Ja.
Vandaag alleen maar lange tripjes gehad van onze gasten. Dus ik vind het zeer leuk dat je tot hier bent gekomen.
Wel, bedankt. Ja, ik vond het heel fijn hier te zijn.
Heel interessant, dank je wel.
Merci.
Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En volgende keer zijn we weer terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan.
Twenty-four-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.